Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 123e psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 123e psalm. Luister we eerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 74ste psalm en daarvan het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Vers 19 van 74 naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niets begeren uw naasten huis. Gij zult niets begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Het woord van de Heere gaan openen. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 3e hoofdstuk, vanaf het 1e vers tot en met het 21e vers. Johannes 3, vanaf het 1e tot en met het 21e vers. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij die er moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. Hij komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3 en daarvan het 16e vers. Johannes 3 vers 16, waar het woord van de Heere onze tekst sluit. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, u brengt ons op deze eerste zondag van het nieuwe jaar samen in uw huis, als een prediking, dat ook in dit jaar uw trouw er is en dat gij nog steeds zondaar wilt opzoeken in het gewaad van uw woord door het werk van uw Heilige Geest. En Heer, dan zijn we al in de weg naar de kerk gegaan. De een korte reis, de andere een langere reis. We zijn de weg door de sneeuw gegaan met alle ongemakken van dien. En tegelijkertijd gaf dat toch over het land en aan de bomen toch ook al een prediking. Want we lezen het toch ook in uw woord. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als die sneeuw die wit is. De sneeuw die alles bedekt, die alle ongerechtigheid bedekt door die witte laag. En Heere, zo wilt gij toch zijn voor zondaren. Het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die gelegd wordt over de ongerechtigheden van zondaren. En het zo weg is voor uw ogen, weggenomen, weggedragen, doordat de Heere Jezus Christus daarvoor die weg is gegaan vanuit de hemel naar deze aarde, om te lijden, om te sterven, om zijn bloed te storten, om zijn leven te geven. En Heere, dan wilt u niet alleen in de natuur, maar toch heel in het bijzonder, ook vanuit de schrift, onderwijs geven. Ook deze morgen. En laat het mogen zijn onderwijs voor ons hart. Dat gij zo komt te spreken tot onze ziel. Dat ons leven erin verklaard mag worden. Maar ook dat we mogen zien met de ogen van het hart de liefde van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zo diep neergebogen, zo laag afgedaald, dat u uw zoon gelegd hebt in een kribbe, in een beestenstal. Opdat voor een ieder die in hem gelooft, het verderven niet zal zijn, maar er eeuwig leven mag zijn. En Heere, dan kent gij ons. Dan weet ge hoe we naar de kerk zijn gekomen. Hoe er misschien zijn onder de kinderen of onder de jongeren, die na alle keren dat in de afgelopen weken er kerk was, ze misschien ook wel wat tegenop zien, want hoe moeten ze opnieuw de aandacht erbij houden? Hoe moet ze opnieuw geconcentreerd kunnen gaan luisteren als opnieuw uw woord bediend mag worden? Heer, wilt u geven dat de oren geopend mogen zijn, dat de Satan geen kans krijgt voor afleidende gedachten, maar dat we gevangen mogen worden door wat gij ons te zeggen hebt. En Heer, wilt u dan ook maar geven dat het woord in alle duidelijkheid en eenvoud mag worden verkondigd. Gedenk dan uw dienstknecht. Geeft u hem wat hij nodig heeft voor de bediening van uw woord. En dat u ook zelf mag delen in uw zegen. En onder de kansel en allen die met ons meeluisteren, op welke wijze ook, wilt gij bekeren wat onbekeerd is. Wilt gij versterken wat versterking nodig heeft. Ja, Heere, wilt gij zomaar geven een woord op zijn plaats voor een ieder van ons. Opdat zo u aan uw eer mag komen. En dat is toch daarin, als een zondaar voor het eerst of bij vernieuwing mag uitgaan tot de Heere Jezus Christus, om bij hem te mogen vinden alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. En Heere, werkt gij dat tot eer van uw naam. En als u dat zo vragen, dan mogen ook heel de gemeente aan u opdragen. Want gij weet ook wat soms in de weg kan staan. Als het gaat om het luisteren naar uw woord. De moeite, de zorgen en het verdriet dat we van het afgelopen jaar meenemen, meegenomen hebben het nieuwe jaar in. De rouw die er gekomen is. Kort geleden, langer geleden. Heere, gij weet het. En dan mogen we ook vragen in dat alles. Zoudt gij willen vertroosten? En zoudt gij willen sterken, als u in uw woord zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Heere, zoudt gij dan in het heden ook willen werken wat gij in het verleden gegeven hebt, opdat zo er ook vooruitzicht mag zijn voor de toekomst in dat besef dat gij niet begeeft en dat gij niet verlaat en dat gij geeft wat nodig is. En zo bidden we u ook voor de zieken, voor hen die zorgen kennen, die moeite met zich meedragen. We mogen u bidden voor hen die gehandicapt zijn, misschien al heel lang, misschien al wel levenslang, en daardoor zo uitgeschakeld zijn bij zoveel dingen, wilt u zich ook over hen ontfermen. We bidden u voor de eenzamen. Wilt u geven dat wat ze nodig hebben om bij alles wat op hen afkomt, en als ze zo het kunnen missen, iemand om hen heen, dat gij hen sterkt en troost. En dat het voor hen mag zijn. Nee, ga niet alleen door het leven. Want die last is te zwaar, maar dat u de leidsman mag wezen. Ook voor hen, in alle nood en in alle zorg. Heer, we mogen u bidden. Wilt u zijn, maar ook met degenen die een kruis opgelegd hebben gekregen, waar anderen niks van afweten, maar die het altijd weer met zich mee hebben te torsen. En die soms zo behoefte hebben dat er een luisterend oor is. Dat er iemand is die naar hen omziet en om hen geeft. Heere, zoudt gij in het bijzonder diegene willen zijn die er voor hen is, met ontferming bewogen over mensen. En Heere, zoudt gij uzelf zo ook willen betonen. Ja, toch in het bijzonder vanmorgen, in uw huis, onder de bediening van uw woord, zegent u dan alles. De prediking, het zingen van de psalmen, het spelen op het orgel, het inzamelen van de gaven. Heere, zo ziet het toch alles op u. En wilt u ons schenken uit uw hand een gezegende dienst tot eer van uw naam. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 72ste psalm en daarvan het 6e vers en het 10e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, als heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het 10e vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er is 1 collecte die is bestemd voor de kerk. En volgende week is de 1e collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de 2e collecte voor de bouwkas. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Vers 17 van 31 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we krijgen allemaal wel eens een cadeautje. En ik denk dat jullie jongens en meisjes, als jullie bijna jarig zijn, dat je wel een verlanglijstje zult gaan opmaken en dat je daar opschrijft alles wat je graag hebben wilt. En misschien is dat bij de een nieuw poppenhuis. Of misschien wil jij wel die grote brandweerauto die je hebt ook gezien. Maar in elk geval, je schrijft die dingen op die je graag krijgen wil voor je verjaardag. En wat ben je dan ook blij als je jarig bent en dat felbegeerde cadeautje, dat zit er ook bij. Maar niet alleen als we jarig zijn, krijgen we wel eens wat. Ik denk dat er bij velen onder ons zo rond de kerstdagen ook wel een kerstpakket bij was van de werkgever bij wie u in dienst bent. Het kan ook zijn dat iemand, als die zoveel jaar ergens gewerkt heeft, dat hij van zijn baas een cadeau krijgt. En een man die geeft zijn vrouw wel eens iets. En een vrouw die geeft haar man wel eens iets. Oh ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand een cadeautje krijgt. Een mens geeft geschenken en een mens krijgt geschenken. Maar nu mag in de kerk worden gehoord van het grootste geschenk dat er is. De boodschap van Gods genade geschenk mag worden verkondigd. En aan de mensen mag worden voorgehouden de liefdevolle gave van God. En dat is een geschenk dat alle aardse cadeaus ver te boven gaat. Dat is een geschenk dat van veel meer waarde is dan alle cadeautjes die je hier ooit bij elkaar zou kunnen ontvangen. En dan wordt voor ons toch wel de vraag, die gave, hebben wij die nu al mogen ontvangen? Is dat geschenk, hebben we die al mogen verkrijgen in ons levenshuis? Oh nee, een mooie verpakking zit er niet omheen. En voor het oog mist dit geschenk, mist ook alle heerlijkheid en alle luister. Het is gelegd in een stal voor de beesten, gewonden in doeken, neergelegd in een kribbe. En voor het natuurlijke oog zit er ook helemaal niks begeerlijks aan. Maar waar de Heere het hart ontsluit, daar wordt het verstaan. In die kribbe in Bethlehemstal, daar ligt de geboren zaligmaker van zondaar. En de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde, het is al een en al prediking van Gods liefdeshart voor een wereld verloren in schuld. En zo mogen we horen van die onuitsprekelijke gave van God. Er mag vanuit een geopende Bijbel worden verkondigd dat er een God is die het liefste dat hij had, zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft aan een zondige en donkere wereld. En dat blijkt als we ook gaan luisteren naar onze tekst onder het thema Gods liefdevolle gave. Drie gedachten. Gods liefdeshart, Gods liefdesgeschenk, Gods liefdesdoel. Gods liefdevolle gave, Gods liefdeshart, Gods liefdesgeschenk, Gods liefdesdoel. Ik denk dat er bijna geen Bijbeltekst is die zo bekend is als de tekst van deze morgen. Het is wel eens de samenvatting van de Bijbel genoemd. Het evangelie in een notendop. De helsboodschap in een zogenaamde one-liner. De boodschap waarmee menig evangelist de straat op gaat. De tekst die kinderen al uit hun hoofd hebben moeten leren. Misschien wel ter gelegenheid van het kerstfeest op de zondagsschool. Maar in elk geval die tekst, als het een bekende tekst is, is er altijd het gevaar dat de diepe betekenis van die tekst, dat die gaat wegslijten. En dat het wonder er maar zo uit kan zijn. Maar deze tekst die is nou vol van Gods ingewanden die rommelen van barmhartigheid. In deze tekst klopt het liefdeshart van God. Wat kan daaraan worden getwijfeld? Aan die liefde van God. En kan daar in het hart, kan daar ook zoveel vragen leven. In een wereld vol van ellende en vol van moeite. Als God dan liefde was dan. Als God bewogen was met mensen dan. Ja, als God zich nou echt bekommert om deze wereld. Dan was dit toch niet gebeurd. En dan had dat toch ook niet plaatsgevonden. En de duivel, die zal er altijd maar weer alles aan doen om dat vuurtje op te gaan stoken. Hij zal twijfel zaaien aan Gods goedheid en aan Gods liefde. Maar hier mag nou de zaligmaker zelf aan het woord zijn. En het mag klinken uit zijn mond. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hierin wordt Gods hart opengelegd. En hierin worden Gods barmhartigheden en Gods goedertierenheden worden aangeprezen. Al zo lief heeft God gehad. Maar waar richt die liefde van God zich dan op? Ach, bij een mens is dat wel duidelijk. Dat snappen jullie jongelui ook wel. Wanneer gaat je hart nou uit vol liefde naar een ander? Wanneer raak je nou verliefd op een ander? Dan is er toch altijd iets in die ander dat je aantrekt. Het kan zijn gezicht zijn. Het kan haar uiterlijk zijn. Het kan de wijze van spreken zijn van de ander. Het kan haar karakter zijn. Maar altijd is er dan iets in die ander wat je aantrekt, waardoor hij bekoorlijk voor je wordt, waardoor zij jouw hart verovert. Maar hoe is dat hier dan? De tekst zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Letterlijk staat er, de kosmos gehad. En er is er heel wat te doen geweest over de vraag wat daar nou mee wordt bedoeld met die wereld. En sommigen menen dan dat het gaat om alle mensen. Dan zou dus zonder onderscheid elk mens hiermee zijn bedoeld. God heeft elk mens hoofd voor hoofd, hart voor hart, heeft hij lief. Niemand uitgezonderd. Allen horen daarbij. En hoe snel kom je dan al niet uit bij de dwaalleer van de alverzoening? Anderen daarentegen menen dat het hier gaat om de uitverkoren wereld. En deze tekst richt zich dan alleen op hen die van eeuwigheid af door God zijn uitverkoren. En daarmee wordt dan dus de waarde van de tekst beperkt tot een vooraf geselecteerde groep. En in dat geval komt dan de boodschap van het evangelie, die komt dan niet tot verlorenen, maar die komt tot verkorenen. Maar het aanbod van genade komt nou tot een ieder. En de beloften van het evangelie gelden nou iedereen. De Heere Jezus, die roept niet mensen die al eerst iets hebben, maar hij roept mensen die niets hebben. Hij roept geen rechtvaardigen, maar hij roept zondaren. Hij verschijnt niet aan mensen die al wat bezitten, maar hij verschijnt aan mensen die nou juist alles missen. En als we het anders gaan stellen, dan komt de boodschap van het evangelie uiteindelijk in een remonstrans vaarwater terecht. Nee, het evangelie, dat komt nou tot een ieder. Ook al draagt het geen vrucht in het hart van een ieder. Maar het gaat hier dus om de wereld, om de kosmos, om het heelal. Om die wereld die door God geschapen is. Goed geschapen. Het was ook zijn werk. En na de zesde scheppingsdag verlustigde God zich in zijn eigen werk. in alles wat hij had geschapen. De aarde, de hemel, de lucht, de vissen die er waren in de zee, de dieren die er waren op het veld, de mens die hij had geschapen. Het is die mooie schepping van God. Maar die schone kosmos die veranderde al snel in een grote chaos. Want door de diepe val van de mens is er van die goede wereld niets meer overgebleven. De mens die van God is afgevallen. En in die val heeft de mens nou ook heel de schepping heeft hij meegesleurd. En die wereld, die gevallen mensenwereld, die gevallen kosmos, daar doelt de Heere Jezus nu op. Het is de wereld waarvan Paulus het zegt in Romeinen 8. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Het gaat hier dus om die zondige mensenwereld die zich door die val in Adam in een diepe ellende heeft gestort. En die wereld die heeft over zichzelf die donkere duisternis afgeroepen. Daar valt de nadruk op. Die gevallen mensenwereld in zijn grote verscheidenheid. En de kanttekeningen die zeggen daarbij dat het dan niet alleen gaat om de wereld van de Joden, maar ook om die van de heidenen die over de gehele wereld verstrooid zijn. Het gaat hier dus om het universele. De wereld die in een staat van vijandschap leeft met God. De wereld die zich heeft losgescheurd van God. De wereld die die band met God verbroken heeft. De wereld zoals die geworden is na de zondeval. En die wereld, daar gaat Gods liefdeshart nou naar uit. En daar richt Gods liefde zich nou op. De kosmos, die weliswaar is overgeleverd in de hand van de vijand, van de vorst der duisternis, maar de Satan is geen bezitter van de wereld. Ja, de vorst der duisternis, hij wordt wel genoemd de overste van deze wereld. Maar toch blijft gelden wat we lezen in de 24e psalm. De aarde is des Heren, mits gades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Het is dus Gods wereld gebleven. Maar die gehele wereld, die heeft zich van God afgekeerd. Allen zijn we afgeweken en er is niemand die God zoekt. En het gehele menselijke geslacht is voor God verdoemelijk. Nou, het zou toch te verklaren zijn geweest als God zou zeggen, nou met die wereld wil ik nou niks meer te maken hebben. Met die inwoners van die wereld wil ik niks meer te maken hebben. Ze hebben zelf mij de rug toegekeerd. Ik kijk niet meer naar ze om. Ik zie niet meer naar ze om. Maar ze krijgen hun verdiende loon. Ik zal ze straffen met mijn toorn. Want ze wilden van mij niets weten. Dat was niet vreemd geweest. Dat was ook naar recht geweest. Maar hier lezen we wat anders. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Kijk, als jij nou dat meisje lief krijgt, dan zie je iets in haar. Dan is er iets in haar dat jou aantrekt. Maar bij de liefde van God is dat nou wel anders. Daar is in die wereld verloren in schuld, is er nou niets aantrekkelijks en niets begerenswaardig is daar te zien. Er is in die mens nou niets te vinden dat Gods liefde kan opwekken. Er is enkel schuld. De mens is zwart van de zonde. Maar God neemt nou redenen uit zichzelf. Het is nou het wonder van zijn welbehaag. Waar u van hebt mogen zingen ook rond de kerstdagen. In mensen een welbehagen. In mensen van zijn welbehagen. En dat doet toch ook Gods barmhartigheid. Doet dat toch ook schitteren. Nee, het kan nooit vanwege de verdiensten van een mens dat hij komen zal. Maar de liefde van God voor een wereld verloren in schuld vindt nou zijn oorsprong in God zelf. Er is een God in de hemel, wiens liefdeshart uitgaat naar deze wereld. En deze God, die kiest nou als voorwerp van zijn liefde die gevallen kosmos. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar zegt iemand dan misschien, dat woordje wereld, waarom moest dat er nou bij? Wat verandert het nou aan het wonder van deze tekst als dat woordje wereld er niet had bijgestaan? Het staat er wel. En het staat er ook niet zonder reden. Want dat woordje wereld, dat staat er omdat ik tot die wereld behoor. Omdat ik behoor tot die wereld die van God is afgevallen. En u behoort tot die wereld. En jij bent zo'n inwoner van die gevallen mensenwereld. Ja, God die zegt hiermee dat wij tot die wereld behoren. En dat betekent dus dat wij met ons gehele bestaan in vijandschap tegen God leven. En wij behoren tot die wereld die dood is in zonde en misdaden. En wij zijn slaven van de overste van deze wereld, van de Satan. We zijn mensen die de duivel zijn toegevallen. En als de Heilige Geest gaat werken in een mensenhart, dan wordt dat uiteindelijk ook verstaan. En er wordt dan ook geleerd dat je met al je vezels verbonden bent aan deze wereld. U komt tot ontdekking dat u een en al wereld bent. Dat de wereld geheel en al in je eigen hart woont. Heeft de Heilige Geest u dat nu al leren nazeggen? Dat je het hebt moeten belijden. Ja, die wereld, dat ben ik. Ik ben nou zo'n verdoemelijk schepsel. Ik ben nou zo'n wereldling die God met Adam de rug heeft toegekeerd. En daardoor lig ik ook onder de vloek van de wereld, omdat ik zo'n wereldsgezind leven leid. En dan wordt het ook nood in het hart. Want dan moet u het zeggen, ja, ik ben zo'n gevallene, zo'n opstandeling, zo'n onbekeerde die de band met God verbroken heeft. Misschien zitten ze er wel jongeren die het moeten zeggen dat ze helemaal opgaan in de dingen van deze wereld. Maar dat niet alleen, dat ze ook hebben verstaan dat de wereld ook in hun hart leeft. En ouderen die het moeten zeggen dat ook alles in hen, dat het uitgaat naar deze wereld. Dat ze zo worden opgeslokt door alles van deze wereld. Maar bij wie het ook nood geworden is. U bent ermee in de schuld gebracht voor God. En u bent ermee tot de erkenning gekomen dat het terecht is, dat het daar recht is als God naar u niet meer zou omzien. En dan het evangeliewoord. Al zo lief heeft God de wereld, die wereld gehad. Die gevallen wereld, die vloekwaardige wereld, die wereld die woont in je hart, die wereld die terug te zien is in je leven. En dan mag toch uiteindelijk ook die boodschap, die mag dan toch ook wel op de knieën gaan brengen voor God. Ja, Heere, ik ben nou een en al wereld. Die wereld woont geheel in mijn hart. En daarmee wordt nou mijn hart en leven getekend met dat woord wereld. En tegelijk mag het dan ook een boodschap vol van evangelie zijn. Een woord van genade voor goddeloze mensen. En daar klonk het al in die nacht, in de velden van Efrata, in mensen een welbehaag. Mensen van deze kosmos, mensen van deze wereld, gevallen mensen, wereldlingen. Maar het liefdeshart van God mag uitgaan naar die wereld. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. Gods liefdesgeschenk. Ja, liefde, het is een gewild gespreksonderwerp in deze wereld. Op een middelbare school wordt misschien wel nergens meer over gesproken dan daarover. En sommigen kunnen ook bijna nergens anders over praten. Misschien ben jij helemaal vol van je nieuwe vlam. En kun je thuis nergens anders over praten dan over hem of over haar. En zij zit voortdurend in jouw gedachten. Maar menselijke liefde is nog heel wat anders dan de liefde van God. Want de liefde van mensen die is veranderlijk. Een verkering die kan stuk gaan. Vriendschappen kunnen kapot gaan. En het is zelfs zo dat huwelijken gebroken kunnen worden. We hebben het nog maar niet gehad over die huwelijken waarbij man en vrouw nog wel bij elkaar zijn, maar waarbij de liefdesband helemaal verkild is. En menselijke liefde, die stopt bovendien bij de grenzen van de dood. Het is ook niet voor niets dat het huwelijksformulier ook spreekt over een liefhebben tot de dood ons scheidt. Maar bij Gods liefde is dat anders. Gods liefde is niet veranderlijk. En zijn liefde is ook niet tijdelijk. We lezen in de schrift dat het bij hem gaat over een liefhebben tot het einde toe. En de profeet Jeremia die spreekt er zelfs van dat God lief heeft met een eeuwige liefde. En de liefde van een mens is ook nooit volmaakt. Hoe dikwijls moet niet worden gezegd als er een gedenkdag is geweest. Een zoveeljarig huwelijksjubileum. Dat had altijd beter gekund. Het is altijd tekort geweest. Maar bij de Heere ligt dat anders. Zijn liefde is een volmaakte liefde. Nee, het is nou geen vaag, het is geen sentimenteel gevoel. Maar Gods liefde is een liefde die ook wat kost. Het is een gevende liefde. Het is een zichzelf wegschenkende liefde. Het is een liefde die niet door iets of door iemand wordt opgewekt. Maar het is een liefde die uit God voortvloeit. Want God is liefde. Een liefde die van geven niet minder wordt. Een liefde die ook niet wat terugverlangt. Een liefde die niet op zichzelf is gericht. Maar een liefde die uitgaat naar de ander. Een liefde voor een gevallen mensenwereld. Als het ware elke bladzijde van de schrift, daar drupt Gods liefde van af. Zoals we het lezen in 1 Johannes 4. Als het daar staat in het 9e vers. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Daarin horen we nou van Gods liefdesgeschenk. Zijn enig geboren zoon. Oh, dat is toch zoiets groots. Dat is zoiets rijks. Nee, nooit kan daar ook genoeg over worden gepreekt. En nooit kan dit wonder ten volle worden omschreven. Dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dat is toch het grootst denkbare geschenk dat er is. Een groter geschenk dan dat. Dat is er toch ook niet. En niets is er wat met deze gave vergeleken kan worden. En niets is er wat er met dit liefdesgeschenk vergeleken kan worden. God heeft zijn zoon gegeven. Zijn enig geboren zoon. Nou, de ouders onder ons, die weten wel hoeveel uw kinderen u niet waard zijn. Wat kunnen er soms ook een zorgen zijn over de kinderen? Kan het zo zijn, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Maar in elk geval, wat kan er ook soms in het verborgene geworsteld worden om de kinderen? En hoe het ook gaat, welke weg een kind ook inslaat, hoe ver een kind misschien ook helemaal gaat afwijken van het spoor van Gods woord en van de dienst van de Heere, altijd blijft het hart van een ouder toch uitgaan naar zijn kinderen. En altijd blijft toch ook een ouder bewogen om het welzijn van de kinderen. Nu gaat het hier over God. En over zijn zoon. Zijn enige geboren zoon. Die hij gegeven heeft, gezonden heeft naar deze wereld. gezonden naar een vijandige wereld. Gezonden naar een wereld die niet op hem zat te wachten. En nu heeft God aan die wereld zijn zoon weggeschonken. Ja, de mate van Gods liefde voor deze wereld wordt nou uitgedrukt in het feit dat God zijn zoon gegeven heeft aan een wereld. Gegeven voor vijanden. Gegeven voor opstandelingen. Gegeven voor moordenaars. Gegeven voor een mensengeslacht dat niet op hem zat te wachten. Gegeven aan een wereld die hem niet moest. Denk maar aan die gelijkenis van de wijngaardeniers. Als dan de eigenaar, als die eerst zijn knechten heeft gestuurd. Die gaven hem niet het geld. En als hij dan vervolgens zijn zoon heeft gezonden. In de hoop dat ze zijn zoon toch wel zouden ontzien. Maar dat is ook niet gebeurd. En zo is het nou gegaan met die enige geboren zoon van de vader. En weet u, hij wist dat. Die vijandschap heeft hem niet overvallen. Nee, hij is gegeven uit die eeuwige raad des vredes. En wat heeft Gods zoon zich niet diep moeten vernederen? De hemelse heerlijkheid heeft hij afgelegd. En hij is mens geworden. Gelegd in een beestenstal. En een grotere ontluistering is er uiteindelijk toch ook niet denkbaar. Hij was bekleed met eer en met heerlijkheid. Maar hij heeft ervoor gekozen om als een hulpeloos kind gelegd te worden in een kribbe. Ja, hij is het geschonken liefdesgeschenk van God. Gegeven in de schoot van Maria. Gelegd in een kribbe. Gekomen. In deze wereld. En daarin klopt Gods liefdeshart. Een bevrijdend evangelie. Een heilbrengende boodschap. Hij is Gods gift aan deze wereld. Hij is het liefdesgeschenk van God aan deze kosmos. Er is een gegeven. Er is een geschonken zaligmaker. En dat mag toch de bevrijdende boodschap zijn. Want als ik het had moeten doen, als het van mij had afgehangen, als mijn prestaties de voorwaarde waren geweest, als ik eerst in een bepaalde mate ontdekt had moeten zijn, als ik eerst een bepaalde mate van zondekennis had moeten aandragen, als ik eerst een bepaalde geestelijke waardigheid had kunnen moeten aanbieden, als ik eerst iets had moeten verdienen, dan was het toch uiteindelijk een verloren zaak geweest. Want ik heb niks. En ik mis nu zelf alles. Dicht zijn mijn oren voor Gods woord. En mijn hart is gesloten voor het evangelie van vrije genade. En als het van mij had moeten afhangen. Maar nu mogen we horen dat God gaat schenken. En hij komt met dat liefdesgeschenk. Van zijn zoon. Gegeven tot verzoening. Gegeven tot volkomen verlossing. Gezonden naar een wereld om de losprijs te betalen. Ja, in de zending van de zoon gaf de vader zichzelf. Maar in de komst geeft de zoon ook zichzelf. Neergelegd in die kribbe. Wat wijst op de diepe verlorenheid van de mens. Dan zou je toch denken dat dat kind met open armen zou worden ontvangen. Maar niets van dat alles. In Bethlehem is geen plaats voor dat liefdesgeschenk. Er is geen plaats voor dat liefdesgeschenk van God in deze wereld. De kosmos moet hem niet. Er is geen plaats voor Gods zoon in een mensenhart. Dat is nou zo het erge. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als jullie jongens en meisjes jarig zijn, dan krijg je cadeautjes. Stel je nou voor dat je een heel lijstje had opgesteld met alles wat je hebben wilde. Je vader en je moeder hebben allerlei aandacht eraan besteed om de dingen te kopen die je ook graag hebben wilde. Maar dan heb je alles uitgepakt, maar dan staat er net dat ene cadeautje wat je zo graag wilde hebben, wat je misschien wel het liefste wilde hebben, dat staat er niet bij. Dat heb je niet gekregen. En eigenlijk, je bent er zo boos omdat je ineens al die andere cadeautjes zomaar wegveegt. Die hoef je die ook niet te hebben. Maar als je dan zo kijkt naar je vader en naar je moeder, dan zie je toch het verdriet in hun ogen. Wat hebben ze nou zo hun best gedaan om iets voor jou te kopen? En moet je dat niet? Stel je er geen prijs op? Kijk je dan nog veel hoger, veel dieper. Zo gaat het nou met deze wereld. De wereld die het liefdesgeschenk van Gods Zoon wegwerpt. Ze willen er niets mee te maken hebben. Ze willen dat kind van Bethlehem niet. En dat is heel zijn leven duidelijk gebleken. Er was geen plaats voor hem in die herberg van Bethlehem. Herodes heeft al direct gemunt op zijn dood. En later werd hij weggezet in de achterbuurten van Israël, in die donkere streken van het Galilea der heidenen. En toen hij als rabbi door de straten van Israël ging, stuitte hij op verzet en op weerstand. Oh ja, de mensen, ze wilden zijn wonderen wel, maar zijn prediking wilden ze niet. Nog weer later werd hij zelfs door een van zijn leerlingen overgegeven in de hand van de vijand. Hij werd gevangen genomen. En in de gevangenis wachtte hem spot en minachting. Ze hebben hem in zijn gezicht gespuugd. Op allerlei manieren werd de Heere Jezus vernederd. De mensen hebben zich gestoten aan die steen des aanstoots en aan de rots der ergernis. Ze moesten hem niet. En ze hebben het uitgeroepen, kruisig hem. Kruisig hem. Weg met hem. En zo is het gebeurd. Geleid naar het kruis van Golgotha. En daar heeft hij gehangen aan het vloekhout. Verlaten door zijn vader. Uitgestoten door de wereld. Verworpen door de kosmos. Het liefdesgeschenk van God. Weggeworpen. Ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Oh nee, dan moeten we niet met de vinger gaan wijzen naar de Joden. Want als de Heilige Geest ons meeneemt naar Bethlehem, als de Heilige Geest ons meeneemt richting Jeruzalem, dan zullen we het gaan belijden. Ja, ik heb dat nou gedaan. Ik heb van hem niet willen weten. En in mijn hart was er geen plaats voor hem. En om mijn zonden moest de Heere Jezus zo diep afdalen. Ja, nog dieper dan de kribbe van Bethlehem stal. Maar uiteindelijk moest hij afdalen tot in de diepte van de verlatenheid van God. De helse smart moest hij dragen. Want zo heeft hij aan het recht van God volkomen genoeg gedaan. Ja, dat ligt ook opgesloten in dat woordje gegeven. Hij is niet alleen gegeven als kind van Bethlehem, maar hij is ook gegeven als die leidende borg en middelaar. En de apostel Paulus, die heeft daarvan toch mogen zeggen in Romeinen 8, 32e vers, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Overgegeven. Dus ook gegeven tot in de dood. Tot in de angst van de hel toe. En zo heeft hij de toorn van God, heeft hij ook weggedragen. En heeft hij aan het recht van God genoeg gedaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, zo lief, zo oneindig lief, dat hij daartoe zelfs zijn zoon zond naar deze wereld. En hem aan het kruis heeft laten sterven. En dat is nou die zichzelf weggevende, wegcijferende liefde van God. gegeven. In de schoot van Maria, gegeven. In de kribbe van Bethlehem. Maar ook gegeven. Overgegeven in de handen van de vijand. En uiteindelijk nog dieper. Als hij daar aan het kruis van zijn vader verlaten werd. Toen er voor hem geen ontferming was. Niet alleen door de wereld verworpen. Maar ook verlaten door de vader. Maar zo kan hij het liefdesgeschenk van God zijn. Aan een wereld verloren in schuld. En dat brengt ons dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Het liefdesdoel. Gods liefdesdoel. Want als wij wat geven, dan zit er meestal een bepaalde bedoeling bij. Als een bedrijf een geschenk geeft aan de zakenrelaties, is het vaak bedoeld om zo de band met de klanten te verstevigen. En als een jongen iets geeft aan zijn meisje, ook een sieraad, dan heeft dat ook de bedoeling dat zo de liefdesband die er tussen elkaar mag zijn, dat die wordt versterkt, dat die wordt bevestigd. En nu is ook het liefdesgeschenk dat God geeft, dat is ook niet zonder bedoeling. En dat zien we nou eigenlijk terug in het slot van onze tekst. Waar we lezen: opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het geschenk van Gods liefde, dat vraagt dus om geloofsaanvaarding. God heeft zijn zoon gegeven, opdat er voor zondaren ontkoming zal zijn. En dat is het evangelie. Het is een getrouw woord. En het is alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En dat is de rijke boodschap die verkondigd mag worden. Dat er een weg ter ontkoming is. Dat het eeuwige verderf geen onontkoombaarheid is. Ook al hebben wij dat onszelf wel waardig gemaakt. Maar vanuit een geopende Bijbel mogen we horen dat het zo niet hoeft te blijven. Want in die stal van Bethlehem, daar ligt een kind in de kribbe. Gods enige geboren zoon. En hij is gegeven aan een wereld verloren in schuld. Hij is gegeven dat hij straks zichzelf zou gaan geven. En hij zegt het. Dat kind van Bethlehem zegt het later tegen Nicodemus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En hij heeft het leven verworven. En daarvoor heeft hij zijn offer ook gebracht. En zo ligt in die kribbe van Bethlehem, ligt daar Gods liefdevolle gave. En zouden we kunnen zeggen, en u hebt er ook met kerst over gehoord, dat dan boven de kribbe in Bethlehem stal met gouden letters het geschreven staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hoe vaak hebt u het misschien niet al gehoord? Overbekende klank. Een boodschap die bekend voor je is. Maar hebt u het mogen verstaan? Hebt u dat genadegeschenk van God al mogen ontvangen? Heb je er zelf deel aan mogen krijgen? Want het kan zijn dat we de klanken kennen, de klanken hebben gehoord en dat we er ondertussen aan voorbij leven. De komst van Gods Zoon naar deze wereld. En die predikt de diepte van mijn val. Want als ik niet in zonde ontvangen en geboren was, dan had Gods Zoon ook niet naar deze wereld hoeven te komen. Maar het predikt ook de mogelijkheid van zalig worden. Dat buiten deze Jezus, buiten dit liefdesgeschenk van God, uiteindelijk buiten dat alles is alles dor en doods. En dat gaat de Heilige Geest ook leren als hij aan het werk gaat in een mensenhart. Als hij je gaat ontdekken aan zonde en schuld. Als er de droefheid in het hart komt naar God. Als je gaat bukken onder de zware last van Gods toorn. En hij in het hart werkt het roepen tot God. Het schreeuwen tot God. En dat het nood wordt om het verderf te mogen ontvlieden. En dat de last van de verlorenheid drukt op uw hart. En dat u moet zeggen verloren, verloren, het is al verloren. Als die Christus niet in mijn hart wordt geboren. Juist dan mogen toch deze woorden evangelieklanken zijn voor het hart. Wanneer we de woorden van de Heere Jezus horen. Ik heb een boze, ik heb een zondige wereld, heb ik lief. Zo lief dat ik mezelf voor hen in de dood gegeven heb. En al hebt u dan met David overspel bedreven. Al heb je dan met Manasse afgoderij gepleegd. Al heb je dan met een Nicodemus. Heb je jarenlang gedacht dat je met je vrome gerechtigheid en met je vrome godsdienst wel in de hemel zal kunnen komen. Of al hebt u zich jarenlang met een Saulus van Tarsen, hebt u zich verzet tegen het evangelie van vrije genade. En heb je de boodschap van Gods woord als niet interessant, heb je eigenlijk naast je neergelegd. Ook op deze zondag, de eerste zondag van het nieuwe jaar, mag die boodschap aan u worden verkondigd. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus, dat het reinigt van alle zonden. En dat er in zijn offeranden zoveel waardij is, dat er voor de grootste der zondaren vergeving in te verkrijgen valt. Want er ligt reiniging in het bloed van de Heere Jezus Christus. En er is vergeving van zonde bij de Heere Jezus te ontvangen. En één blik op de gekruisigde zaligmaker is voldoende om u zalig te kijken. Want Jezus Christus, hij is gegeven tot behoud. En hij is geschonken tot volkomen verzoening van de zonde. Zeg het nou eens. Wat houdt u dan eigenlijk nog langer tegen? Wat houdt u dan nog op? Met uw zonden bent u bij de Heere Jezus op het juiste adres. En waarom dan nog altijd wegblijven? Waarom uzelf nog zo verharden? Waarom altijd maar weer gaan wegvluchten? Je schuld kan alleen maar door de Heere Jezus worden betaald. Want in hem is er heil en bij hem is er zaligheid en in hem ligt het leven. Het zal wat zijn als we dat woord nou naast ons neerleggen. Want dan wacht de verlorenheid. Maar heeft Gods woord uw hart nu al mogen verbreken? Is de Heere Jezus geboren in uw hart? Heb je dat grootste liefdesgeschenk van God al mogen ontvangen? Want wie niet komt tot het geloof in de Heere Jezus, die wacht uiteindelijk een eeuwig verderf. En allen die het liefdesgeschenk van God niet in het waarachtig geloof hebben aangenomen, die zullen verloren gaan. Maar dan zegt er misschien iemand, en dat is het laatste. Ja, dominee, dat weet ik wel. En ik ben niet onverschillig. En dat moet u van mij ook niet denken. En die zaken die houden me ook wel bezig. Ik weet dat ik vergeving nodig heb. En ik weet dat alleen de Heere Jezus mijn schuld kan gaan betalen. Ik weet dat ik een zaligmaker nodig heb. En ik weet dat ik met een openstaande schuld door het leven ga. Maar dat geloof, dat kan ik mezelf nou niet geven. En daar loop ik nou zo mee vast. Elke keer weer loop ik aan tegen de onbekeerlijkheid van mijn hart. En natuurlijk, ik weet het. De Heere is vanwege dat allerkostbaarste geschenk van zijn Zoon. Is hij de liefde van mijn hart zo waard. En het is ook zo nodig om die Christus te omhelzen met de armen van het geloof. Want hij is de enige grond der zaligheid. En hij is het enige rustpunt voor een zondaars hart. En ik weet wel dat er voor zondaren alleen vergeving te vinden is in dat Lam van God. Maar ik kan niet geloven. En als ik eerlijk ben, moet ik ook zeggen, ik wil ook niet geloven. In mijn hart woont dat akelige ongeloof. Mag dit dan nou geen troost geven? Dat het kind nou niet alleen gelegd is in die kribbe van Bethlehem, maar dat die Heere Jezus Christus ook gelegd wordt in het hart van een zondaar. Dat het de Heilige Geest is die de Heere Jezus Christus brengt in het hart van een zondaar. En dat mag zo bevrijdend zijn. Want waar ik het mezelf niet geven kan, gaat Hij het werken. En waar ik alleen maar tegenwerk, dan gaat de Heilige Geest nou dat ware leven uitwerken in het hart van een zondaar. Want het is God de Heilige Geest die het geloof gaat werken. En Hij doet een zondaar de Heere Jezus Christus toekomen. En Hij werkt ontdekking aan zonde en schuld. En Hij bepaalt mij bij mijn verlorenheid. En Hij doet mij het recht van God, doet Hij me zien. Dan ga ik verstaan dat ik door mijn zonde en door mijn ongerechtigheid in de schuld sta bij God. En dat Hij de rechter is die een volkomen betaling eist. Alles moet worden afgelost. En dat ik nou geen penning heb om mee te betalen. Zo trekt de Heilige Geest het hart ook naar de Heere Jezus Christus. Dan wordt het hart gaande gemaakt om tot de Heere Jezus uit te gaan. En buiten Hem kunt u niet meer verder. En zonder Hem kun je niet meer leven. En dan leeft het besef dat deze Jezus alleen van het verderf verlossen kan. En dan gaat het niet om een groot geloof. En dan gaat het ook niet om een verzekerd geloof. Maar er is een toevluchtnemend geloof is al genoeg. Het geloof waarin een mens zichzelf moet veroordelen. Maar waarin het hart ook mag uitgaan tot die zaligmaker van zondaren. Want die Christus, die wordt je zo lief en zo dierbaar. Dat het hart wel uit moet gaan naar Hem. Omdat buiten Hem daar alleen de dood ligt en in Hem het leven ligt. Gods zondaarsliefde heeft zijn enige geboren zoon in die kribbe van Bethlehem stal gelegd. En lager kan God niet afdalen en dieper kan God ook niet neerbuigen. Zo laag dat zelfs de diepst gevallen zondaar erbij kan. En zo diep. Dat zelfs de diepst gevallen zondares erbij kan. Arme bedelaars, die mogen in deze Jezus, in dit Godsgeschenk, het leven vinden en ontvangen. Want God, die stuurt geen bedelaar weg. En die buigt de Heere zich neer. Hij legt zijn zoon in een voerbak voor de dieren. En dat predikt dat er voor verloren zondaren een plaats is bij God. En dat er voor schuldige zondaressen ruimte is bij God. Dat mag het evangeliewoord zijn. Dat God om Jezus wil zondaren lief heeft. En zijn je zonden nou veel? Zijn genade is meer. En is uw schuld nog nou groot? De vergeving die er bij Hem ligt, is nog groter. En heb je nou lang gezondigd? O, zijn langmoedigheid is eindeloos groter. En weet u geen uitweg meer uit uw zonde bestaan? Hij is de weg, de waarheid en het leven. En loop je leven vast. Hij is het die het leven verworven heeft en die zelf het leven is. En zo is er plaats bij deze Jezus. Kom dan tot Hem. En vlucht dan tot die Jezus. Ja, kom tot die kribbe. en kom tot het kruis, want daar is plaats, daar is ruimte voor zondaar. En onze tekst die spreekt ervan. En al was het dat u voor de eerste keer in de kerk zou zitten vandaag, dan kunt u nooit meer een verontschuldiging inbrengen. En kunt u nooit meer zeggen, voor mij is het niet. Want het mag klinken tot wereldlingen, tot verloren zonen en tot verloren dochters. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie u dan ook maar bent, en wat u ook maar hebt gedaan, en welke zonde je ook maar hebt verricht, en hoe groot je schuld ook maar is, maar opdat een ieder die in hem gelooft, in die dierbare zaligmaker, in die verlosser van zondaren, in de heiland van de wereld, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam hartelijk dank zeggen voor dat grote, dat wonderlijke, dat onbevattelijke dat gij uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. Dat er voor die gevallen kosmos, dat er voor wereldlingen nog een weg tot behoud is in hem. En Heere, wat zou het tegen ons getuigen als we het woord hebben gehoord en we leven daaraan voorbij. Die Heere Jezus Christus krijgt de liefde van ons hart niet. O Heere, als dat er is bij jong of oud, verbreek dat harde hart en laat u toch zien dat er nergens zoveel liefde is dan alleen bij u de Heere, omdat u redenen neemt uit uzelf. Het is uw welbehagen dat gij nog omziet naar gevallen mensenkinderen. En Heere, werk dan in het hart het geloof in die Heere Jezus, opdat er zo dat vooruitzicht mag zijn van de eeuwige heerlijkheid. En Heere, nu hebt u toch ook beloofd dat gij dat ook wil werken. Dat u niet alleen uw Zoon gegeven hebt aan de wereld, dat uw Zoon nou ook geeft door de werking van uw woord en geest in het hart van een zondaar. En Heere, dat we daar toch troostend mogen putten. Niets van onszelf hoeven we mee te brengen. Te zijn zoals we zijn, zondig, schuldig en onrein. Maar zo wilt u zondaren aannemen, omwille van het werk van de Heere Jezus Christus. Gaat u dan met ons, ook het verdere van deze dag. Wilt u ons ook vanavond weer bij elkaar brengen in uw huis. Gedenkt u ons in alle omstandigheden. Wilt u het zondige dat er was genadig vergeven. Wilt u het goede ook zegenen. Zo mogen u dat alles vragen. in de uitdelging van al het onze, om Jezus wil uit genade. Amen. We willen met elkaar nog aan zingen het 8e vers van de 89e psalm. Vers 8 van 89, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Heft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.